Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
Vandaag hebben wij wel een hele bijzondere gast in ons midden. Mm. Eerst waren we met z'n tweeën en tegenwoordig met z'n drieën. Zo snel kan het gaan.
Ja, gaat snel.
Een nieuwe expert in onze podcast, onze speciale expert podcast, namelijk Dennis van Miltenburg. Helemaal super welkom, man. Fijn dat je er bent.
Dankjewel.
En ik weet nooit waar je nou precies uithangt. Of je nou in Amsterdam, Putten of Ibiza bent. Maar je bent volgens mij overal, of niet?
Ja, het is nu een beetje een avontuurtje heen en weer reizen. Ja, ga veel plekken toe.
Heb je enig idee waarom dat we jou uitgenodigd hebben hier?
Nee, ik ben heel erg benieuwd.
Ja.
Dacht je, zo'n originele openingsvraag? Het antwoord is nee.
Nou, misschien kun jij het zeggen. Wat ben je geraakt door het boek, Tony? Wat is er gebeurd met jou?
Wat is er gebeurd met mij? Oh, ik dacht dat we Dennis gingen interviewen. Maar ik heb jouw boek gelezen, Holistisch Helen. Dikke pil geworden. Ik ga het even showen natuurlijk, Holistisch Helen. Ik heb een interview van jou geluisterd dat wij iets zei over dat je het met de hand had geschreven. Met pen had geschreven. Of was dat je eerste boek?
Ja, dat was mijn eerste boek. En in die traditie heb ik vastgehouden inderdaad. Ik ben op mijn 21ste ben ik gereisd naar Peru. Mm. En daar was ik echt in de Amazone. Heb ik daar een retreat gedaan. Shamanistisch retreat. En in één keer kwam eigenlijk al het onderzoek wat ik sinds mijn 16 al interessant vond over het lichaam, de geest en emoties en psychosomatiek en noem maar op. Op een gegeven moment, op een bepaalde avond, vielen alle stukjes in één keer samen. En toen kreeg ik in één keer door. Jij gaat een boek schrijven. Ik ga een boek schrijven. Ik heb dyslexie. Ik hou helemaal niet van lezen. Maar oké. Dus ik ben toen in de avond inderdaad gewoon gaan schrijven en door gaan pennen. Met een lantaarntje, want in Amazon is natuurlijk geen elektriciteit. En als mijn hand op was, dan ging ik met rechts verder. Maar ik kan niet met rechts schrijven, dus het was een beetje hieroglyphen vertalen achteraf.
Maar je had iets genomen of gedronken? Of dit
wat zeg je?
Je had iets genomen om je in zo'n...
Ik heb in die periode heb ik ayahuasca gedaan, ja. Maar volgens mij kwam dit gewoon uit het niets.
Wauw, bijzonder. Ja. Maar met de hand een boek schrijven? En deels met een hand waar je niet mee kan schrijven.
Ja, precies. Nou ja, goed. Omdat ik geen elektriciteit had, kon ik niks uittypen. Dus ben ik gewoon gaan schrijven.
Oh ja.
En ja, later kwam ik aan in Brazilië bij een vriend van mij. Toen heb ik het inderdaad uitgetypt. En toen ik met dit boek begon, dacht ik... Ja, dan laat ik de traditie een beetje voortzetten inderdaad. En toen, elke keer als ik een gedachtegang had of als ik iets neer wou zetten, ging ik het eerst schrijven.
Nou, het is natuurlijk een grote term, hè? Holistisch helen. Nou, veel mensen die hebben al zoiets van, holistisch, het kan al een beetje vaag. Goed, daar word je natuurlijk ook een beetje simpel van, dat steeds ook weer uitgelegd moet worden. Integraal, mensen beginnen steeds beter te snappen ook van, oh ja, als ik aan mijn gezondheid wil werken, is het niet alleen mijn lichaam, maar is het ook mijn geest. Ik vraag me af, als je zo jong al begonnen bent met genezing, geneeskracht, jezelf helen, andere mensen helen. Is er een soort grote gemeenschappelijke deler? Iets waarvan je zegt, het is een bepaald pad wat mensen lopen op het moment dat ze tot genezing komen. Is daar een bepaalde volgorde in te noemen?
Hoe volgorde niet per se. Goeie vraag overigens. Kijk, het pad van genezing is eigenlijk ook gewoon, ik vind dat het woord genezing of helen samengaat met ontwikkeling eigenlijk. Nou, deze periode of deze tijd waarin we leven is vrijwel iedereen er een beetje mee bezig. En hoe meer je jezelf ontwikkelt, hoe meer oudere patronen je loslaat en hoe meer je dingen aan het helen bent. Maar in principe is heling of genezing... het kan op je pad komen. Het kan vanuit een interesse komen. Maar vaak, merk ik toch, vaak komt het vanuit een bepaald... bepaalde vorm van pijn of trauma of ongeluk wat je hebt meegemaakt. Ja, bijvoorbeeld. En wat er dan gebeurt is, je gaat zo hard de put in eigenlijk, dat je even niet meer weet wat er aan de hand is. En dan ga je toch iets diepere vragen stellen dan echt van, alles gaat goed, alles is prima, ik voel me lekker. Ja, en je kijkt uit naar morgen. Nou, als je echt in zo'n diepe put zit, dan ga je vragen stellen. En dat is ook de reden dat ik zo begonnen ben, ja. Ik heb op mijn 13 in een diepe put gezeten, zeg maar. Okay. Dus vandaar ben ik vragen gaan stellen waar ik geen antwoord op kon krijgen. En toen ben ik dus onderzoek gaan doen, boeken gaan lezen, mediteren, noem maar op. En,
Het is natuurlijk heel verleidelijk om ons af te vragen, wat was die diepe put op de 13e maart? Oh. De hele autobiografie en alles wat erbij hoort. We hebben maar een half uur in deze podcast. Volgens mij kunnen ze dat allemaal lezen in de boeken en, ja, en op je website. Wat denk ik interessanter is, waar veel mensen vooral mee worstelen, is van ja, ziekte en gezondheid en balans. Wanneer raak je nou uit balans en wat is daar dan voor nodig uiteindelijk om in die ziekte terecht te komen? Want veel mensen willen natuurlijk beter worden, maar ze zijn niet zo vaak bewust van wat maakt me nou ziek? Of raak ik uit balans?
Dat is de ultieme vraag natuurlijk, hè? In principe begin ik ook met, ook in mijn opleiding, zowel in mijn opleiding als in het boek, begin ik over het Taoïsme eigenlijk. Een balans tussen yin en het yang, positief en negatief, licht, donker. En een beetje te veel van één kant zorgt ervoor dat er gewoon gevolgen zijn. Consequenties. Dus te veel van het ene is te weinig van iets anders. Dus balans ligt elke keer een beetje in het midden. Mensen willen heel graag alleen maar gelukkig zijn, alleen maar positief voelen, maar het negatieve proberen ze weg te stoppen. Mm-hmm. En daar probeer ik eigenlijk een beetje de balans tussen te vinden. En die balans is voor iedereen anders. Dus als ik met mensen werk, kan ik nooit zeggen van, hey, mijn leven zit zo in elkaar, dus dat moet jij implementeren in jouw leven, want jij zit helemaal anders in elkaar. Mm-hmm. Dus de balans is heel erg moeilijk te vinden, maar het is telkens een beetje aan het kijken waar heb jij te veel van of waar heb je te weinig van en hoe kan je dat iets meer terugbrengen naar het midden. En dat is eigenlijk een heel leuk spel om achter te komen wat bij jou dan die balans is. En wat ik ook in mijn boek eigenlijk aangeef, volledige gezondheid is ook nooit te bereiken. Dat is ook weer niet de bedoeling, of althans niet de bedoeling. Dat is... zo werkt het leven niet. Want je zal altijd weer een nieuwe uitdaging krijgen. En dat is dus eigenlijk een beetje die balans.
Okay.
Dus je zal nooit niet symptomen meer krijgen. Maar elke keer als je een symptoom ontvangt, dan geeft het eigenlijk aan, je mag weer ergens naar kijken of er is iets aan de hand. Of je hebt iets van vroeger nog niet helemaal losgelaten. Of noem maar op, dan kan het van alles zijn.
Ja, want jij kijkt natuurlijk naar het totaalplaatje. Ik denk dat de meeste mensen wel een beeld hebben bij wat holistisch is. En anders nu, het totaalplaatje.
Ja.
Maar hoe bepaal je waar de disbalans zit? Stel dat jij klachten hebt of ergens last van, of iemand komt bij je met bijvoorbeeld rugpijn. Dan ga jij naar het totale plaatje kijken, denk ik. Maar hoe bepaal je waar het wringt?
Ja, dat is
in de rug.
Ja, in de rug.
Ja, of in de schoen. Ja. Ja.
Okay.
Ja, precies, heel goed. Het kan in de nek zitten, het kan in de schoen zitten. Dat verschilt heel erg. Je begint met wat er voor je ligt. Dus dat is inderdaad, ik heb last van mijn onderrug. Waar komt dat vandaan? Dan ga ik elke keer een stapje verder. In mijn opleiding, dus ik ben mensen aan het begeleiden om holistisch coach te worden. Holistic movement coach. En daar heb ik eigenlijk 4 proceslagen. En dat is eigenlijk een soort van, wat is de klacht? Dus noem alles op wat je momenteel ervaart en wat je vroeger hebt ervaren. Vanuit daar willen we eigenlijk naar het kernprobleem. Dus waar komt dat vandaan? Dus inderdaad, ik heb ooit een keer een ongeluk gehad, of ik ben vroeger onzeker geweest, waardoor ik een verkeerde houding heb gehad. En daaronder ligt meestal een bepaald thema. Dus een bepaald thema kan bijvoorbeeld afwijzing zijn, en daarom werd je gepest vroeger, et cetera. Mm-hmm. En als vierde is het eigenlijk de levensles die je eruit kan halen. Mm-hmm. Dus als we die 4 lagen in stappen afgaan, dus we beginnen inderdaad bij de klacht, dan het kernprobleem, dan het thema die eronder ligt, en dan de les die je eruit kan halen. En elk proceslaag duurt wel een heel stuk langer dan dat. Dus meestal komt er ook echt een emotie los of een inzicht komt erbij. En dan kunnen we stappen zetten om weer die balans te vinden. En soms is de les genoeg en dan gaat de klacht ook echt weg. Soms moet er nog een beetje fysiotherapie-achtige oefeningen bij gedaan worden.
Maar veel mensen, is mijn ervaring ook wel, willen wel een quick fix. Die hebben, ik heb last van mijn rug. Ja. Ik ga naar de huisarts, een beetje traditionele pad. Fysiotherapie, fysiotherapeut doet zijn best. Hè? Zoals iedere, denk ik, therapeut in Nederland. Of het nou iemand is die regulier geschoold is of alternatief geschoold is. Zet zijn methode in. Maar vaak komen die klachten dan toch weer terug.
Ja.
Of ze pakken pijnstillers. Of ze kiezen te snel voor een operatie. Hè? Bijvoorbeeld een hernia. Hoe kijk je daarna? Want we willen nou eenmaal een quick fix. We willen snel van het probleem af.
Ja, precies. Voor mij is een quick fix altijd, ik wil er niet naar kijken. Jij bent expert, los het op. En het is jouw lichaam, het is jouw leven. Jij moet er een bepaalde les uit leren en ik niet. Dus ik ben altijd bezig met, ik ben jou aan het begeleiden hoe jij het kan oplossen. Ik ga het niet voor je doen. Dat is één. Ook in mijn boek Holistisch Helen heb ik het. Nou, ik had het net over stap 4, dat is de levensles. En ja, ik onderscheid twee levenslessen, dat is een primaire en een secundaire levensles. En een secundaire levensles is eigenlijk, een semi-quick fix. Dus er zit een probleem, je hebt een klacht. We zijn erachter gekomen wat het is en het wordt opgelost. En dan heb je er ook echt nooit meer last van. Dus als jij nooit hebt geleerd om een grens aan te geven en we doen een bepaalde oefening, dat je echt een inzicht, ik mag eerst voor mezelf kiezen. Nee tegen een ander is ja voor mezelf. Nou, dan kan je dat implementeren en dan gebeurt het daarna hopelijk veel minder. Maar primaire levensles is eigenlijk iets dat gaat de komende tijd nog terugkomen. Want één keer een inzicht erin, of één keer je ergens van leren, of één keer anders gaan staan, zorgt er niet per se voor dat je daarna voor altijd is opgelost. Zo'n quick fix is niet altijd de oplossing. Dus dan moet je er vaker en vaker en vaker naar kijken. Maar waar ik dan voor zorg, is dat je weet waar je moet kijken. En elke keer als het terugkomt, dan weet je weer wat je kan doen.
Ja. Is dat, denk je, ook het verschil tussen helen en genezen voor jou?
Ja, in het boek maak ik onderscheid eigenlijk. Genezen zie ik meer als fysiek. Fysieke genezing, je geneest van de ziekte. En helen is meer mentaal, emotioneel, spiritueel.
Dus dat is meer de oorzaak wegnemen. Genezen is meer het probleem oplossen.
Ja, nou, dat is natuurlijk ook het mooie van het woord helen. En we moeten niet de flauwe grap maken dat dat gaat over het doorverkopen van gestolen spullen. Hè?
Nee, die grap moeten we inderdaad niet maken. Die hadden we het ook niet over gehad dat we die grap niet zouden maken.
Nee. Ja, dat is waar. Hè? Ik kon het niet laten. Dat is ook weer zo'n patroon voor mij. Hè?
Ja, precies. Ik zou de oorzaak een keer wegnemen bij deze man. Ja.
Is er nog hoop voor mij, Dennis, als je dat zo hoort? Ik bedoel,
ik vind het eigenlijk wel grappig om te horen. Dus laat lekker zoals het is.
Die kunnen we erin houden. Dus niet ieder patroon hoeft opgelost te worden. Alleen als je er last van hebt?
Niet in één keer opgelost te worden. Ja. Het kan zijn dat het sporadisch nog terugkomt. Van heb je de les echt geleerd? En elke les kan ook verschillende diepere lagen hebben. Het is ook bijvoorbeeld in relaties. Ik bedoel, holistisch, alle pilaren van je leven, ook relaties of business zit erbij. Mm-hmm. Ja, het is niet alsof je in één keer, ja, je hebt een relatie gehad en je hebt ervan geleerd, en dat je daarna in één keer de perfecte persoon tegenkomt, of dat daarna probleemvrij gaat worden. Dat is ook niet zo. Het zijn elke keer nieuwe lessen of lagen in de les die je kan leren. Ja. Dus het is een ongoing proces. En het leren en het ontwikkelen, dus persoonlijke ontwikkeling, is ook gewoon een eindeloos proces. Als je uitgeleerd bent, dan wat doen we hier dan nog? Het is meer eigenlijk dat ik een handleiding probeer te geven waar je eventueel naar kan kijken als er een probleem is. Ja. En dat proces gaat gewoon door. Ik heb nog nooit eigenlijk iemand ontmoet die heeft gezegd van, ik ben er. Ik ben volledig gezond en alles is helemaal oké. Geen problemen meer, geen negatieve emoties. En
zou ook niet het eindstadium moeten zijn, denk ik. Nee. Dat gezondheid is niet een soort van doel wat je bereikt. Lijkt mij meer de voorwaarde van waaruit je vertrekt.
Precies. En eigenlijk is het een beetje de balans, soort van de harmonie die je wil houden. Dus heb je een klacht of een symptoom, ja, doe er dan wat aan. Het hoeft niet erger te worden. Dat is meer het punt.
Wat is het meest bijzondere wat jij ooit hebt meegemaakt op het gebied van holistisch helen?
Je bedoelt werk in mijn werk met cliënten?
Bij jezelf of bij iemand anders? Ja, misschien schiet je een bijzonder verhaal te binnen, iets wat je geraakt heeft.
Nou ja, er zijn meerdere mensen die bijvoorbeeld met darmklachten aan zijn gekomen met mij. En ik weet niet alle medische termen en wat het dan zou kunnen zijn en dergelijke. Maar ik ga dan wel, wat heb je meegemaakt? En als ik dan bij een darmklacht kom, of iemand met een darmklacht naar mij komt, ja, dan komen we er heel snel achter. Je darmen, in ieder geval je verteringssysteem, gaat heel snel uitstaan als jij in een fight or flight zit, of dat je bevriest of zoiets dergelijks. Dus dan heeft de tijd gewoon, dan heeft je systeem niet de tijd om te verteren. Dus ga kijken, wanneer heb jij je dusdanig onveilig gevoeld dat het sympathisch systeem aan is gegaan. Nou, en dan kan het soms zijn dat of ze hebben dus een bepaalde traumatische ervaring gehad, waardoor ze nog niet hebben verwerkt. Dus als jij een antilopenkaart ziet wegrennen van een leeuw, en de antilope is weer veilig, dan schudt hij alles van zich af eigenlijk. Ja. En mensen doen dat niet meer. Dus dat schudden, dat zorgt ervoor dat ook heel veel darmklachten bijvoorbeeld weggaan.
Ja. Fysiek schudden.
Ja. Nou ja, het is een soort van, je initieert het zelf. Maar op een gegeven moment neemt het lichaam het over. De vrijwillige, of onwillekeurige bewegingen bedoel ik.
Mooi boek wat erover gaat is van Peter Levine. De tijger, ja. De tijger ontwaakt. Ja, ja. Die gaat daar vooral over.
Zeker.
Trouwens heel apart dat een antiloop hardweg rent. Maar goed,
dat is iets anders. Anders was dat een anti-ren geweest. Ja. Ja. Logisch toch?
Ja, oké, ik snap het. Goed. En toen? Jij wilde een vraag stellen.
Nou, ik vond het fascinerend, dat schudden. Ik probeer me dat een beetje. Ik ben heel visueel ingesteld. Het begint met dansen dan, in mijn hoofd.
Nou, ik heb verschillende. In de opleiding leer ik mensen, of de coaches, verschillende ontladingsoefeningen. En één daarvan bijvoorbeeld is. Als mensen echt moeite hebben met zichzelf, met relaties of met weet ik wat. En we komen erachter dat bepaalde frustratie of woede of agressie vastzit. Want er wordt heel vaak gezegd van stop, niet boos zijn. Terwijl het ook gewoon een van de basisemoties is. Dan laat ik mensen gewoon keihard schreeuwen en slaan op een kussen. Dus dan mogen ze gewoon zitten en dan mogen ze met al hun energie en alles eruit gooien. Omdat het gewoon eventjes uit moet. We zijn allemaal geleerd om netjes te zitten en de emoties weg te stoppen. Ja, als we emoties wegstoppen, dan heeft dat effect op je maag, op je lever en dergelijke. Wow. Dus dat moet er soms gewoon uit. En als je dat doet, dan komt er zo'n enorme rust en zo'n last gaat er van je schouders af. En dat is één van de oefeningen. En ja, zo heb ik ook ontladingsoefeningen om het schudden te initiëren. Ja.
De vraag was, wat is het meest bijzondere wat je mee hebt gemaakt? En toen vertelde je over het darmsysteem. Ja. En volgens mij hoort daar nog een verhaal bij. Tenminste, ik kan me voorstellen, dat is even het meest bijzondere.
Ja, dus ik heb een keer een vrouw begeleid die zo'n people pleaser was, dat hij een relatie had met een suïcidale man. En die op een gegeven moment eigenlijk op 6 hoog een einde eraan wou maken. Maar ze hield haar hand vast van, je gaat met me mee. En toen is ze zo in elkaar gezakt eigenlijk. Dus inderdaad, bij Peter Levine staat ook. Je hebt vechten en vluchten en daarna zak je in elkaar. Dus een beetje bevriezen. Of dat is zelfs nog in andere systemen eronder. En toen zak ze dusdanig in elkaar dat ze eigenlijk gewoon niks meer konden. Die man is er zo van geschrokken dat hij niet is gesprongen en weg is gegaan. Hij is gevlucht. Maar zij is nooit uit die staat gekomen eigenlijk.
Zij is in die bevriesstaat is zij gebleven.
Dat gebleven, ja. En ik heb ook mensen geholpen van huidaandoeningen, puur door. Of soms met ze te praten. Dan hoef ik niet eens heel veel te doen. Ja. Ik wil alleen maar erachter komen van wat maakt het? Wat betekent de huid eigenlijk? Wat zorgt? Ja, wat doet dat? En dan kom je erachter dat mensen nooit vroeger heel erg aandacht hebben gekregen, bijvoorbeeld. En om aandacht te krijgen, hebben ze dan zichzelf symptomen gecreëerd. Van dan krijg ik even aandacht. Het is niet de beste aandacht, maar het is beter dan iets. Dus elke keer als het niet goed gaat met je. Ja, dan krijg je aandacht van je ouders en je familie. Dus elke keer als er weer huidaandoeningen zijn, dan niet per se het huid kan. En dat heeft nog meer redenen eigenlijk. Maar dat is een van de dingen dat kan gebeuren.
Ja.
Ja.
Is het altijd terug te leiden naar een soort incident of een soort trauma, denk je?
Vaak wel, maar niet altijd. Ik bedoel, het leven is ook een complex iets waarbij meerdere componenten met elkaar te maken hebben. Bijna niks in mijn ervaring is toeval geweest. Mm. We kunnen elke keer altijd nog wel iets ertoe leiden. Maar dan nog, niet alles is terug te draaien. Soms zijn bepaalde klachten en problemen al dusdanig ver gekomen dat misschien is nu de les om ermee te leren leven.
Ja.
Dat kan natuurlijk ook.
Maar of zorgt dat voor de omgeving om ermee te leren.
Ook, heel erg. Ja, zeker. Maar ook te voorkomen dat het niet verder gaat nog. Ja. Dat het niet erger wordt. Ja.
Nu, als ik zo naar jou kijk en ook naar je boeken, denk ik, wauw, weet je, dat is ideale schoonzoon. Ja, al mijn dochters hebben al verkering. Maar, weet je, je ziet er supergezond uit. Volgens mij ben je echt bezig met fysieke gezondheid. Hè? Dus dat je zorgt voor je voeding, voor beweging. Ik denk, kan die gast nog ziek worden of kan die nog uit balans raken?
Zeker.
Persoonlijke vraag, maar
ja.
Wat is dan bij jou nog een kwetsbare plek? Want ik kan het me bijna niet voorstellen, man. Ja.
Ik word ook gewoon wel ziek. Niet veel. Maar als ik ziek word, dan word ik wel even ziek. En voor mij is dat dan heel vaak de les. Of slaap beter. Ik val niet heel erg goed in slaap. En dan als ik dan een paar nachten achter elkaar slecht heb geslapen, dan zakt mijn immuunsysteem gewoon. Dat is één ding. En een ander is. Weer heel even rustig aan doen. Dus soms eventjes ziek zijn of een licht griepje hebben of zo. Dat is eigenlijk ook even dat het lichaam zegt, oké, je hebt genoeg gedaan, je hebt keihard gewerkt. Nu ga je even 2 dagen helemaal niks doen. Ja. En dan eventjes helemaal opladen.
En kan je dat dan? Want ik ben, weet je, ik ben ook mijn hele leven bezig met ziekte en gezondheid. En ik kan het niet uitstaan van mezelf als ik uit balans raak. Weet je, dan ben ik best wel pissig op mezelf. En denk, en natuurlijk een beetje ja, superioriteitsgedachte van... Oké, ik snap er nu zoveel van. Ik weet zo hoe ik de boel in balans moet houden. Dat het extra frustrerend is op het moment dat het dan niet goed gaat. Hoe werkt dat bij jou?
Nou, die les heb ik enigszins ook gehad. Toen ik ook uit Peru terugkwam op mijn 21ste... toen heb ik zoveel inzichten gehad. Toen was ik dat boek ook aan het schrijven, De Holistische Reis. En toen heb ik me... Nou, toen ik terugkwam voelde ik me zo goed dat ik dat aan wou houden. Je zit in de natuur en je voelt je helemaal te gek en je krijgt nieuwe energie. En je hebt je missie eindelijk gevonden, dus je gaat ervoor. En toen heb ik heel obsessief heb ik alleen maar biologisch eten gekocht, terwijl ik nauwelijks geld verdiende. Ik heb elke dag gesport en ik heb elke dag gemediteerd en dergelijke. En een half jaar verder of drie kwart jaar verder ben ik een hele diepe meditatie gegaan. En er werd eigenlijk tegen mij gezegd van oké, je bent nu heel erg gezond bezig, je bent heel veel aan het sporten, maar hoe je doet is ongezond.
Okay.
Je kan best wel obsessief met gezondheid bezig zijn eigenlijk. Mm. En weet je, dat gaat altijd een beetje zo. En volgens mij leven we ook in een tijdperk en in een civilisatie waar we nooit volledig helemaal in balans kunnen zijn. We kunnen best het meest optimale vorm van balans vinden. Maar ik weet niet wat de exacte balans is. Geen idee. Ik ben ook nog op zoek.
Ja, mooi.
Maar je zei, in de meditatie werd dat tegen mij gezegd. Ik neem aan iets in jouw hoofd. Er kwam niet iemand de ruimte binnen waarschijnlijk.
Ja, zo zeg ik dat. Het komt een beetje een inzicht komt vanuit mij. Of ja, ik weet, ik kan het niet per se zeggen. Of mijn intuïtie of iets van boven. Mm-hmm. Kan zijn dat ik dat zelf ben. Maar die gedachtegang die is niet vanuit van een oud programma. Mm-hmm. Van mij, uit mijn hoofd, zeg maar. Ah, ja. Dus in die zin, het komt een beetje tot me. Ja,
ja, als inspiratie.
Ja.
Hè, wat veel mensen ook wel kennen, denk ik. Ja. Dus mensen luisteren en kijken en denken, wauw, een interessante gast. En super interessant. Je hebt inmiddels, denk ik, door de jaren heen veel geleerd, veel gezien. En je kijkt ook naar de maatschappij op een bepaalde manier, neem ik aan. Zoals iedereen dat doet. En als je nou een boodschap zou hebben voor de mensheid. Hè, met de ervaring die je hebt en de inspiratie die je krijgt. Wat is dan voor deze tijd de boodschap? Als het gaat over ziekte en gezondheid.
Ga naar binnen.
Oké.
En dan bedoel ik, we zitten al genoeg binnen. Maar dat is misschien juist dat is juist een beetje de ook misschien het leven die dat eigenlijk allemaal tegen ons zegt. Zeg maar. De externe problemen kunnen alleen maar opgelost door naar binnen te gaan. En daar een vorm van balans te vinden.
Ja.
Als we met z'n allen vrede willen hebben of ergens naartoe willen gaan. Maar in onszelf zit nog een enorme strijd. Wat ben je dan voor voorbeeld?
Ja.
Dus echt. In mijn systeem probeer ik zoveel mogelijk eerst aan mezelf te werken. En daarna pas aan de ander.
En gaan naar binnen betekent dan, is dat dan meditatie wat je dan doet? Of is het stilstaan, vertragen? Wat betekent voor jou naar binnen gaan?
Dat is dus, voor mij werkt dat niet hetzelfde als voor jou. Dus voor mij werkt misschien meditatie. Ja. Maar voor jou werkt misschien iets anders. Dus dat kan ik niet per se zeggen. Kijk wat het beste werkt voor jou. En ga daar verder op in. Voor mij is het inderdaad sporten, mediteren en lezen. En gewoon eigenlijk een soort van innerlijke dialoog met mezelf aangaan. Hoe ik in elkaar zit en waar ik nog moeite mee heb. En waar ik me goed bij voel. Maar voor iedereen kan dat anders zijn.
Ja.
En als zoiets helemaal nieuw voor je is, hè, nou, daarom vroeg ik net ook van, hè, het komt tot je. Ik probeer een zweverige ding altijd een beetje tastbaar te maken voor mezelf.
Ik ook, vandaar het boek trouwens.
Ja. Nou, wat dat betreft ben ik echt zo zweverig als een handgranaat. Ik probeer er maar iets van te maken. Maar ja. Ik probeer me een beetje te plaatsen als dit helemaal nieuw voor je is. Hè, want ik vind holistisch helen, het klinkt natuurlijk fantastisch, alleen het is wel heel groot en heel abstract, denk ik, voor mensen. Ja. En op het moment dat je ziet, even, ik wil daarmee aan de slag. Ik wil dichter tot mezelf komen of ik wil naar binnen keren. Hoe ga je dat ontdekken? Wat zijn je eerste stappen?
Ja, hoe ga je naar binnen inderdaad? Dat is een goede vraag. Nou, kijk, mijn boeken zijn er eigenlijk juist een beetje voor om een soort handleiding te creëren. Om te laten zien ja, hoe jij in elkaar zit en wat de aspecten zijn. Ik bedoel, ja, meditatie, spiritualiteit, chakra's, wat is dat allemaal? Het is wel iets wat oude andere religies en culturen gewoon voor duizenden jaren gebruiken. En in de Chinese geneeskunde, nou ja, dat is ook al zo oud, maar het werkt nog steeds zo efficiënt als het maar kan. Dus er zit wel iets achter. Dus ik heb proberen te kijken, inderdaad, van de logische brein. Wat is dat en hoe werkt het en hoe kan ik dat implementeren in een soort van abstract leven eigenlijk? Mm-hmm. Dus eigenlijk in mijn boeken probeer ik zoveel mogelijk uit te leggen wat holistisch eigenlijk is en waar je naar moet kijken, wil je aan jezelf werken.
Mm-hmm. Ja, ik heb het boek gelezen en Ik vind het fascinerend. Ik vond het ook heel leerzaam. Maar het is natuurlijk wel veel. Hè? Tenminste, als ik dit boek lees, dan heb ik het idee van nu ben ik me echt tot expert aan het omscholen. En dan moet ik nog een methode vinden om dat toe te passen. Dus ik zoek soms een beetje naar van hè, wat zijn de dingen die iedereen zou kunnen doen. Hè? Wat zou bijvoorbeeld al een ervaring zijn om hier kennis mee te maken?
Ja, goede vraag.
Dank je.
Ik zou zeggen,
dat is mijn vak.
Ja. Ik zou daar niet per se een concreet antwoord op hebben, maar kijk, er zijn meditatieklasjes. Je kan elke hoek van de straat kan je tegenwoordig yoga doen. Mm-hmm. Gewoon iets vaker in de natuur zijn, dat is al genoeg. Kijk, en als niemand echt, ja, je moet zelf echt ontdekken wat het beste werkt voor jou. Als ik nu ga zeggen wat ik zou doen, dan je hoeft mij niet te volgen in die zin. Mm-hmm. Dus. Ja, er zijn genoeg dingen die eigenlijk iets uit je comfortzone zijn, die in het label spiritualiteit vallen. Mm-hmm. Maar goed, ik neem ook geen yoga-klasjes. Het is meer gewoon mijn gedachtegang die verder interesse heeft. Mm-hmm. En ik heb het sowieso concreet mogelijk geprobeerd te maken in mijn boeken. Dus misschien was het voor jou handiger om het eerste boek te lezen. Mm-hmm. Daar ga ik nog meer met de basics uitleggen. En de tweede is ja, een soort van de opvolger daarvan. Mm-hmm. Dat maakt het iets concreter, ja.
Ja want het is natuurlijk, mensen vinden het vaak lastig, willen een handleiding of neem me aan de hand mee en zorg dat ik zo snel mogelijk beter ben. Nou, als ik iets weer geleerd heb vandaag ook weer van dit gesprek is van ja, er is geen one size fits all. Hè, dus je moet het op je eigen manier doen. Ieder mens is uniek. Er is geen één methode. Ja, er is misschien de methode van holistisch helen, maar daar binnenin, en dat is natuurlijk ook een beetje de vraag van Tony, van ja, God, daarin binnenin moet ik ook weer mijn weg zien te vinden. Mm-hmm. En dat is misschien heel frustrerend voor mensen die zeggen, ja shit, ik wil gewoon een 3-stappenplan en als ik dat er maar volg, dan ben ik beter. Ja. Mm-hmm. Maar het leven, volgens mij, geeft je dat stappenplan wel, maar dat ontvouwt zich terwijl je stappen zet.
Ja, dus het is... Nou, dan leg ik het inderdaad wel goed uit. Het punt is meer, de methode is eigenlijk als een soort van ondertiteling in het dagelijks leven. Dat betekent niet dat je in één keer andere dingen moet gaan doen. Ik bedoel, je hoeft niet yoga te doen, je hoeft niet te mediteren. Het punt is om je bewuster te maken. Hmm. En bewuster maken betekent dat je iets bewuster bent van ontwikkeling, van heling en van alle aspecten die in de boeken worden beschreven en in de opleiding. Daarbij zal ik nooit aanraden om nu te gaan sporten of nu yoga te gaan doen. Want je hoeft niet per se iets te veranderen in je leven. Mm-hmm. Het is een vorm van bewustzijn die erbij komt. En dan gaat eigenlijk alles een beetje vanzelf.
Ja, mooi.
Ja, daar komt het op
en
neer.
Een klein beetje hierop aansluitend, maar ik ben toch gewoon nieuwsgierig naar jouw ervaringen. Ook al je zegt natuurlijk van ja, wat ik ga doen, dat is niet relevant, want je moet zelf iets kiezen. Mm-hmm. Maar ik hoorde jou in een interview met Sanne van Paas een tijdje geleden iets vertellen over dat je volgens mij de natuur in was gegaan. Dat je elke vorm van elektronica uit had gezet. Inclusief zelfs het enige digitale klokje wat er was, had je een doekje overheen gelegd. En dan heb je een paar dagen ook geen idee gehad van bijvoorbeeld alleen al de tijd. Ik ben toch wel heel nieuwsgierig hoe dat was, hoe je dat ervaren hebt.
Oh, geweldig. Ja, dat was heerlijk. Wat ik toen gedaan heb is inderdaad, dat was weer het moment eigenlijk dat ik heel hard had gewerkt en dat mijn immuunsysteem zei van oké, even rustig aan. Dus dat heb ik toen gedaan inderdaad. Dus ben ik even lekker in de natuur gegaan. Ja, en dat is eigenlijk. Ik vind het heerlijk om met mezelf te zijn. Sommige mensen hebben best wel moeite met hun innerlijke dialoog, maar ik vind het heerlijk. En bepaalde stilte en bepaalde rust, dan komt er juist creativiteit naar boven bij mij. Dan ga ik schrijven, er komen nieuwe ideeën. Dus dat heb ik gedaan. Ik heb gewoon een beetje hout zitten hakken en een vuurtje stoken. En als het vuur op was, dan ging ik slapen en dan was het donker. Misschien was het 9 uur, misschien was het 2 uur 's nachts. Ik heb geen idee. Mm. Dat heeft mij heel goed gedaan. En dat was een week. Goed, is het een maand, dan is het al heel veel. Dus die week was perfect. Mm. En ja, dat werkte heel goed voor mij. Ik denk dat mijn vriendin dat bijvoorbeeld niet zou kunnen. Maar goed, dat gaan we nog een keertje zien. Maar ja, dat werkte heel goed voor mij. Ja.
Wow. Dan op een gegeven moment voel je van, nou, nu ben ik klaar. Dus ik zet mijn telefoon weer aan. En dan zie je pas hoeveel dagen je eruit bent geweest.
Nee, ik had gewoon de plek afgehuurd voor een week. Dus ik wist dat ik na een week, ik bedoel, je kan wel terugtellen hoeveel dagen, hoeveel nachten je hebt gehad.
Oké, okay, ja, dat weet ik niet. Ja. Het lijkt me echt een hele bijzondere ervaring.
Ja, nou, was het ook. Ja.
Fantastisch. Ja, volgens mij als we het toch hebben over tijd en het klokje.
Hij zit naar de klok te kijken. Ja.
Iemand moet het doen.
Ja.
Maar ja, super interessant. En we kunnen natuurlijk nog uren doorpraten. Hoeft niet per se, hè, want er komt nog een livestream met jou. Misschien kun jij er iets over vertellen, Tony. Ja, daar ben jij altijd wel heel erg van.
Ik ben van de planning, ja. Ja. Nou ja, het is, als dit uitgezonden wordt, is het dinsdag, de 17e volgens mij. En dan ga je overmorgen een sessie geven voor ons in Brein TV. En dan ga je dieper op deze materie in, denk ik.
Ja, ik kan... Wat ik kan doen is veel meer de basisstructuur uitleggen van waar je bijvoorbeeld kan beginnen. Mm-hmm. Met het holistische of bewuste leven.
Ja.
Mooi. Nou, dan wordt het ook wel een sessie voor mij. Nee, dat is helemaal leuk. En we mochten een paar boeken van jou weggeven, geloof ik, hè? Van deze. Holistisch Helen. Het is echt een lekkere, dikke pil. Heerlijk om weg te geven. Hou van zo'n kilo knaller. Maar ja, doet me aan mijn eigen boek denken. Die is ook zo zwaar. Maar 5 boeken mochten wij weggeven, geloof ik.
Ja.
Heb je daar een speciale vereiste voor? Wat moeten mensen daarvoor doen?
Ik dacht dat even. Ik had gehoopt dat jullie dat zouden bepalen. Ik zou zeggen, wat is de reden dat je dit boek nodig hebt?
Ja.
Dat je dit wil lezen? Ja.
Ja, lijkt mij wel een goede. Ja.
Mooi. En dat kunnen ze dan onder de YouTube vermelden?
Dus, als je de podcast zit te luisteren, dan moet je even naar YouTube toe gaan. En als je al op YouTube zit, dan kun je onder deze YouTube-video kan je even een reactie achterlaten. En als je dit boek zou willen winnen, helemaal gratis. We gaan er 5 weggeven van Holistisch Helen. En zou je hem graag willen hebben, dan laat even weten waarom jij hem zou moeten hebben. Hè? Dus waar heb jij dit voor nodig? Of misschien ken je iemand in je omgeving die heel erg geholpen zou zijn bij dit boek. En beschrijf dan waarom diegene bijvoorbeeld dat nodig zou hebben. En dan gaan wij kijken naar alle honderden, duizenden reacties. En dan gaan we daar de tofste 5 of de meest indrukwekkende 5 uitkiezen. En die sturen wij dit boek toe. Heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
Ik ben onder de indruk, dank je wel. En ja, weet je, er zijn veel boekenschrijvers, daar horen wij ook bij. Maar het allerbelangrijkste is walk your talk. En wat je vandaag ook weer hebt laten zien is in ieder geval bij mij, dat je leeft wat je vertelt. Dank je wel daarvoor.
Dank je wel.
Dit is de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.